Mijn blouseje is te dun. Goedemorgen. Zeeman, hè, dus is toch iets minder kwaliteit. Nee, best goed. Maar hij viel er net al af toen ik hierheen liep. Dus ik weet niet hoe lang ik moet... Ik zal proberen heel rustig te staan. Fijn om hier te zijn. En dat meen ik echt. Het is altijd fijn, altijd een beetje thuiswedstrijd. Zo voel ik het altijd als ik hier mag zijn. Hartelijke groeten van de broers en zussen uit Texel aan jullie. En we hopen vanmorgen echt gezegend te worden doordat God met zijn geest werkt door zijn woord heen. We gaan lezen uit Efeze hoofdstuk 5. En toen ik nadacht de afgelopen weken over het onderwerp wat voor jullie misschien goed zou zijn, kwam ik uit bij vervulling met de Heilige Geest. En vandaar dat ik ook in Efeze 5 begin. En ik lees dan vanaf vers 17 tot en met vers 19. Dus Efeze 5, vers 17 tot 19. Wordt er weer getekend en ingevuld in jullie boekjes? Ja, heel goed. Mijn kleindochter is er ook mee begonnen. En ik zei al, volgens mij moeten we elke gemeente moet je gewoon als kinderen van de zonneschool afgaan. Een Bijbel krijg je altijd toch als je van de zonneschool afgaat. En dan zou je gelijk een schriftje erbij moeten geven. Oudste van hier, doe dat gelijk. Dat helpt ze echt. En misschien tekenen ze alleen maar. Maar dat helpt je echt om erbij te blijven. En ook als je volwassen bent, dan helpt dat ook, denk ik. Hoofdstuk 5, vers 17 tot 19. En daar is Paulus aan het woord. En die zegt, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Nou, doop met de Heilige Geest is een ingewikkeld onderwerp en ik ga proberen dat zo duidelijk mogelijk aan u uit te leggen. Op het moment dat je tot de wedergeboorte komt, op het moment dat de Heer Jezus in je leven komt, om daar voor altijd een woning te maken, dan word je gedoopt in de Heilige Geest. Dus wedergeboorte en doop in de Heilige Geest zijn twee dingen die op hetzelfde moment plaatsvinden. Als je daar artikelen over leest en YouTube over bekijkt, dan wordt er zoveel geroepen over de doop in de Heilige Geest, dat je er wel eens draaierig van wordt en denkt, jongen, jongen, wat wordt er veel geroepen zonder dat er echt een fundament onder ligt. Als je kijkt in de Bijbel, als het gaat over de doop in de Heilige Geest, dan wordt het maar 7 keer genoemd in de Bijbel. Alle keer de 7 keren in het Nieuwe Testament. Nou, voor degenen die dat interessant vinden, 6 keer van die 7 keer wordt het als mededeling meegegeven. Als de Heer Johannes bijvoorbeeld zegt, Johannes de doper die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest. Dus het wordt 6 keer als mededeling meegegeven en dan wordt er niet verteld wat het dan inhoudt. Maar het is maar 1 keer in de Bijbel als dat de betekenis wordt uitgelegd. En die staat, je hoeft niet op te zoeken, 1 Korinthe 12, vers 12 en vers 13. Dat is de enige plek waar we kunnen vinden wat de doop in de Heilige Geest inhoudt. En alles wat je daarom gaat roepen, is dus speculeren. Wat dus heel veel gebeurt. Nou, wat staat er in 1 Korinthe 12, vers 12 en 13? Dat we in de Geest tot één lichaam worden gedoopt. En de geest wordt als een soort vloeistof gezien in dit vers, in 1 Korinthe 12. En er staat dus dat alle gelovigen op dat moment toegevoegd worden, aan één gevoegd worden tot één lichaam. Dat is de doop in de Heilige Geest. Dat is niet een of andere extatisch iets wat je in je leven kunt meemaken. Natuurlijk kan het geweldig zijn en imponerend zijn. Maar het is vooral iets wat met je gebeurt, waar je zelf geen invloed op hebt. Er is een vloeistof, met alle eerbied gesproken, de Heilige Geest. En op het moment dat je tot geloof komt, dan word je daarin gedaan. En ik heb wel eens een preek gehouden op Texel, had ik echt soep. Dus toen ben ik soep gaan maken terwijl ik aan het preken was. En toen deed ik er allerlei ingrediënten in. Gehaktballetjes en groenten en van alles en nog wat. En ik zei, dat is eigenlijk de doop in de Heilige Geest. Je wordt ingevoegd in een lichaam. En je bent niet meer een worteltje of een stukje prei of een gehaktballetje. Maar je bent een onderdeel van de soep geworden. En dat is eigenlijk wat er gebeurt als je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Je wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus. En dat is niet... Er zijn gelovigen die zeggen, ja, maar dat is iets wat sommigen wel meemaken en anderen niet. Die zeggen, ja, je komt tot geloof en daarna komt pas de vervulling of de doop in de Heilige Geest. En dat is een soort keuze die je kunt maken. En dan gebeurt er iets bijzonders wat je daarvoor niet hebt meegemaakt. Nou, de Bijbel zegt dat niet. Want er staat in 1 Korinther 12, vers 12, dat allen werden gedoopt in de Heilige Geest. Iedereen in die gemeente maakte dat mee. Nou, en als je in die gemeente gaat lezen wat voor mensen daar waren, wat voor vleeselijke mensen daar waren en vreselijke mensen daar waren, hoe Paulus erover spreekt, ja, toch staat er dat ze alle gedoopt werden. Nou, dat is dus iets wat met je gebeurt. Daar heb je eigenlijk verder geen invloed op, maar dan, op dat moment dat je wederom geboren wordt, dan kom je binnen in de arena. Dan kom je als pasgeboren kind van God binnen op de plek waar je eigenlijk op deze aarde voor bestemd bent. Om die wedstrijd te gaan lopen met aan het einde van die renbaan de Heer Jezus die op ons wacht. En om die wedstrijd tot een goed eind te brengen, om de eindstreep te halen, is het nodig dat je, zoals Efeze 5 zegt, vervuld bent met de Heilige Geest. Want meedoen aan die wedstrijd is zwoegen, soms zweten. Meedoen aan die wedstrijd is vallen en opstaan. Het is geestelijk sterker worden, het is conditie opbouwen, het is trainen. En daarom zegt Efeze 5, vers 18, word vervuld met de Geest. Want als dat niet gebeurt in je leven, dan is die wedstrijd een ondoenlijke uitdaging. En is het behalen van de eindstreep bijna onmogelijk. Word vervuld met de Geest. Het woord wat er staat is pneumati. Het woord kent u vast wel, pneumatisch. Het heeft met lucht te maken. En het woord betekent heel eenvoudig geest, maar het betekent ook adem. Als je in de Septuagint kijkt, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan wordt datzelfde woord ook gebruikt als Adam geschapen wordt door de Heere God. Daar staat ook dat woord pneumati. Want God vormt, staat er in Genesis, van stof de eerste mens. Ik weet nog heel goed, ik was een klein mannetje, denk dat ik 7 of 8 was, toen ik dat voor het eerst hoorde. Ik denk dat mijn moeder het voorlas uit de kinderbijbel en ik dacht echt dat dat stof was. Weet je, dat spul wat onder de kast ligt als je niet goed genoeg gestoft hebt. Ja, als kind heb je soms dat gedachte. En misschien hebt u dat ook wel, want bij stof denk je gewoon aan stof. Van die vlokken stof. Dus ik zag dan de Heere God zo, met handen, zag ik dan zo dat stof bij elkaar zoeken van de aarde. En nou, dat had ook gekund, hè, want God had de beste mensen kunnen maken. Dus het ligt niet aan het materiaal, maar het ligt aan de macht van God. Maar dat is niet het woord wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt. Als het woord stof wordt gebruikt, staat het woord apar. Dat betekent letterlijk materiaal in zijn kleinste onderdeeltjes. Nou, wij noemen dat gewoon chemische of natuurkundige elementen. Dus God heeft allerlei chemische elementen die daar waren bij elkaar gevoegd en heeft daar een mens van gemaakt. Nog net zo knap blijft dat natuurlijk, dat wonder. En toen ging ik eens opzoeken waar een mens vanuit is opgebouwd. Nou, mijn streefgewicht is 75. Ben ik niet. Ik hoor dat u dat denkt, maar ik hoop het wel. En als je 75 bent, dan is meer dan de helft van dat getal is zuurstof. Volgens de berekening is ongeveer 45 kilo van je lichaam is zuurstof. Dus als je het eruit haalt, blijft er heel weinig over. En dan is er nog 13 kilo koolstof, 7 kilo waterstof. En heb je allemaal veel kleinere hoeveelheden die ook een lichaam vormen. Stikstof, calcium, fosfor, natrium, kalium, zwavel, chloride, magnesium, ijzer, sporenelementen. En dat alles bij elkaar is wat een mens is. Berekeningen zeggen dat we aan materiaalkosten ongeveer een paar tientjes kwijt zijn. Nou, met de inflatie van nu doet er een paar tientjes bij. Maar in ieder geval nog geen 100 euro. Er zijn mensen die zeggen nou 10 tot 20 euro. Maar er zijn mensen die zeggen 50 tot 80 euro. Nou, eigenlijk niet veel. Maar dan gebeurt het. Als God al dat materiaal bij elkaar heeft gevoegd, dan blaast hij zijn... En dan komt dat woord wat we net gelezen hebben. Dan blaast hij zijn pneumatie, zijn adem, in dat klompje met chemische stoffen. En dat chemische goedje wordt opeens een levend wezen. Er zijn veel momenten in de Bijbel waar ik bij zou willen zijn, had willen zijn, maar dit is zo'n moment. Dat ik God had willen zien hoe die de adem in die eerste dode massa blies en dat er opeens leven tevoorschijn kwam. En dat hoopje wat nog maar een paar tientjes aan materiaal waard is, wordt opeens onbetaalbaar kostbaar. Het wordt een levend wezen die kan lachen en kan liefhebben, die leeft. Kijk, in de eerste mens had weliswaar geen navel, maar hij was verder zo volmaakt en zo prachtig dat God aan het eind van die dag zegt dat het, de enige keer die het zegt, dat het zeer goed was. Tof, zegt hij, zeer tof. En op de Pinksterdag, dan herhaalt zich dat scheppingsverhaal eigenlijk. Want als al de gelovigen bij elkaar zijn, al die losse elementjes, die worden dan samengevoegd door de Heere God op de Pinksterdag. En dan blaast God door de Heilige Geest in al die losse, en ze worden samengevoegd tot een lichaam. En de gemeente wordt geboren, want er staat, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ik moet altijd denken aan de geboortes die ik mee mogen maken. Ik heb het 5 keer mogen zien bij mijn vrouw. En de schepping is natuurlijk anders gegaan dan de geboorte van ons kindje. Maar als je zo'n kindje ervoor ziet komen, is dat ook een klompje. Ik dacht ook in het begin, dat gaat niet goed. Het ziet er ja, niet levend uit. Het ziet er ja, niet echt aantrekkelijk uit. Een beetje, nou, niet echt heel mooi. Moet ik zeggen, misschien waren die van u wel heel mooi gelijk in het begin, dat weet ik niet, maar ik vond het niet zo heel indrukwekkend. Maar dan komt het eruit en denk je, het is niet goed, het leeft niet. En dan komt dat wonder dat zo'n kindje voor het eerst zijn eigen longetjes ontplooit. Want het heeft al die maanden in het water gelegen. En voor het eerst ontplooien die longen zich en dan gaat zo'n kindje ademhalen. En dan zie je dat de huidskleur verandert en dat zo'n kindje tot leven komt en... Mens, als ik dan nog aan denk, dat ontroert je. En dat geeft iets van het mysterie weer van hoe het geweest moet zijn toen God Adam schiep. Toen God de gemeente in Handelingen 2 tot leven riep. Een mens kun je ook een beetje vergelijken misschien met een handschoen. Weet je, als zo'n handschoen, die ligt bij mij nu in de kast, want ik heb hem niet nodig. Ik koop de komende maanden ook nog niet. Ja, zo'n handschoen is eigenlijk, ja, wat doe je ermee? Niks. Hij ligt gewoon in de kast. Hij wordt pas bruikbaar, hij wordt pas nuttig op het moment dat iemand zijn hand erin doet. Op dat moment word jij als mens pas nuttig. Als er een hand is die je helemaal vult, als op al die plekjes een vinger zit of een duim zit, en die hand kan bewegen en die handschoen kan gebruiken. Dat is het beeld wat ook zit achter vervuld zijn. Het is letterlijk gewoon volmaken. Iets volmaken. En dat is waar ik aan moest denken toen ik me voorbereidde op deze preek. Eigenlijk zijn we een handschoen waar God door zijn genade zijn hand in stopt. En zonder ben je, net als al die chemische elementjes, eigenlijk relatief weinig waard. Ja, je ligt in de la tot je nodig bent. Maar pas op het moment dat God zijn hand in je leven stopt en jouw leven gaat gebruiken, ja, dan krijgt het pas de bestemming waarvoor het bedoeld is. Maar Efeze 5 zegt, tussen de regels door, dat is niet 1 keer klaar en voor altijd af. Dus als God bij jouw wedergeboorte dit doet, dan kun je niet achterover gaan liggen en zeggen, nou, dat hebben we ook weer gehad. God zit nu helemaal in mij door zijn geest. Al de vingers en de duim zijn gevuld, de hand zit helemaal in. Ik kan lekker wachten wat God gaat doen. Want de tekst zegt dat er dan voor ons iets te doen is. Net zoals één keer ademhalen voor de baby als geboren wordt niet genoeg is om in leven te blijven, maar altijd moet blijven ademen, zo is ook één keer vervuld worden met de Heilige Geest, zoals dat op de Pinksterdag gebeurde, is niet genoeg. Want er staat in deze tekst, in hoofdstuk 5, word vervuld met de Heilige Geest. We gaan een stukje taal doen. Ik ben meester, dus dat kan ik niet laten. Word vervuld met de Heilige Geest is gebiedende wijs. Dat is geen advies. God zegt niet door Paulus heen. Kijk, geloven, nu ben je tot geloof gekomen. Ik heb nog een tip voor je. Misschien, ja, doe er wat mee of niet. Maar misschien zou je leven nog functioneler zijn als je vervuld zou worden met de Heilige Geest. Dat is niet wat Paulus hier, wat God door Paulus zegt. Hij zegt het hier als een gebod. Hij zegt, je moet vervuld worden met de Heilige Geest. Dat is wat in het Grieks staat. Gebiedende wijs. Het is geen keuze waar sommigen van zeggen, nou, ja, dat past wel bij mijn profiel of bij mijn staat waarin ik nu ben, geestelijk gezien. En anderen geloof ik misschien niet. Nee, er staat, word vervuld met de Heilige Geest. En de werkwoordsvorm die Paulus hier gebruikt, die is passief en onvoltooid tegenwoordige tijd. Nou, passief, dat weet je wel. Passief betekent dat je er zelf niks aan kunt doen. Dus je wordt vervuld. Je kunt niet jezelf oppompen. Je kunt geen geestelijke pomp kopen in een of andere christelijke boekwinkel, zodat je die aansluit op je geestelijke ventiel en dan jezelf geestelijk oppompt, zodat je vervuld wordt. Je wordt niet vervuld doordat je veel bidt of veel Bijbel leest of veel opwekkingsliederen zingt. Het is een passief gebeuren. Het komt van buitenaf. Zoals de adem van God van buitenaf in Adam kwam. Het is iets wat die ander, God, moet doen. Hij moet jou vervullen telkens opnieuw met de Heilige Geest. Je zegt, ja, maar dan, hoe zit dat dan? Het staat ook in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Nou, heeft u vast wel geleerd toen u vroeger op school zat, of zat u altijd te slapen bij dat onderdeel? Weet u nog, onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat betekent onvoltooid, ja, het is nog niet af. Ik ben begonnen, ik heb nu wat meer tijd, omdat ik met pensioen ben, begonnen met piano spelen. Dat is altijd mijn droom geweest. Ik neem mijn ouders niet veel kwalijk, maar ik had zo graag gewild dat ze me als jong kind hadden gedwongen om op pianoles te gaan. Nou, dat hebben ze niet gedaan. En nu probeer ik het zelf. En ik speel natuurlijk al na 2 weken al Bach. Dat snapt u wel, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar weet u dat je ook muziek kunt kopen van Bach? En dan de eerste bladzijde allemaal noten, tweede en derde, ik weet niet hoeveel. En op een gegeven moment dan is de bladzij is verder leeg. En dan staat er op die bladzij, op dit punt overleed de componist. Dus Bach is tijdens het schrijven van een stuk zo ziek geworden dat hij overleden is en het niet heeft kunnen afmaken. En dat noemen we dan ook de onvoltooide van Bach. Het is niet af. Nou, dat is wat Paulus hier ook zegt. Hij zegt, het is niet af. Als er staat, wordt vervuld, dan is er een stuk wat nog helemaal leeg is. Wat nog ingevuld moet worden. Onvoltooid. En het is tegenwoordige tijd. En als je dat samenvoegt, dan betekent het eigenlijk dat het... Ja, het is een beetje ingewikkeld. Gaat hij weer? Het is een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk betekent het voortdurend tegenwoordige tijd. Dus het is een tegenwoordige tijd die nooit ophoudt. Met andere woorden, het is een opdracht waar je eigenlijk nooit mee klaar bent. Een beetje ingewikkeld, ik hoop dat je het nog snapt. Maar als Paulus zegt, wordt vervuld, zegt hij eigenlijk, dat is iets wat elke keer door moet gaan. Wat niet één keer bij je wedergeboorte plaatsvindt en achteroverleunen tot de hemel er is. Het is ook niet elke zondag een keertje misschien, als er een fijne preek is of een mooi lied. Maar het is een constant tegenwoordige tijd, een constante opdracht om vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat is wat hij eigenlijk tegen ons wil zeggen. En hoe gaat het dan in de praktijk? Nou, in mijn leven gaat het zo. Ik wil niets liever dan dat die hele hand in me zit, tot helemaal het topje. Dat ik niks anders voel dan de hand van de Heere God in mijn leven. Maar de praktijk is anders. Dat ik in mijn leven allerlei dingen binnenlaat die niet in die handschoen horen, waar ik denk, wat doen die erin? Maar die ik er toch instop. Soms gebeurt het gewoon omdat ik naar iets kijk waar ik niet naar moet kijken, of iets lees wat ik niet moet lezen, of iets doe wat ik niet moet doen. Soms zoek ik het ook zelf op. En heb ik er zin in. En doe ik het gewoon. En weet ik dat het niet hoort in mijn handschoen. Maar ik trek het zo hard aan me en vind ik het zo lekker om het toch te doen. Dat ik het toch doe. En als ik dan vervolgens tegen de Heere God zeg op zondagmorgen tijdens een mooi lied: vervul mij met uw geest. Ja, dan zegt de Heere God, ja, ik wil wel, maar wil jij wel? Want als ik het zo eens voel, ja, ik kom er niet in. Ik kom niet verder dan het beginnetje. En dat is ook een beetje de moeite die ik heb met sommige liederen die in opwekking staan, als wat gezongen wordt, heel goed bedoeld, vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Alsof het van God afhangt. Alsof wij aan God maar moeten vragen, ja Heer, u moet het doen om mij te vervullen. Nee, want het is een passief werkwoord. Hij doet het van buitenaf. Hij wil wel. Tijdens het zingen van zo'n lied denk ik wel eens dat de Heere God tegen me zegt, ja Johan, je zingt het nu wel, maar wil jij wel? En zegt, ja de Heer, ik wil dat heel graag. En dan zegt de Heere God, nou, haal het dan eens even uit. Beleid het dan eens wat je fout hebt gedaan deze week en vanmorgen en gisteren. Ongewild of bewust. Want als jij bereid bent om uit te leveren en leeg te maken, ja, dan is mijn verlangen niet anders dan het altijd geweest is om je te vervullen tot het laatste stukje toe. En als ik dat vanmorgen heb gedaan, misschien dat u het straks wil doen of nu al doet, dat u zegt van, ja, Heer, heb ik vanmorgen gezien hoe ik dacht of wat ik zei. Heer, ik moet gewoon zeggen, wilt u het uit mijn weg halen, want ik wil vol zijn van u en niet vol zijn van de dingen van mezelf. Dan ben je niet klaar. Dan ga je vanmiddag vragen, Heer, wilt u als het ware weer helemaal in mij komen? En dan zeg je, hij verdraait. Vanmorgen leeggehaald. Nou zit dit er weer in. En dit zit erin. En het is een proces waar je eigenlijk nooit mee klaar bent. Kijk wat hier al zit, jong. Ongelooflijk, zo verstopt hier. Zit er gewoon allemaal in. Allemaal in mijn leven. En het is er zo weer ingekropen. En daarom is het zo belangrijk om iedere dag met God te leven en te zeggen, Heer, wilt u alsjeblieft mij helpen om te zien dat vervulling niet een kwestie is van of u het wel wil, maar dat de kwestie is van, wil ik het wel? Maar ben ik dan ook bereid om daarvoor alles uit te leveren en eruit te gooien wat nodig is om die vervulling waar te maken? God staat als het ware te trappelen, met alle eerbied gesproken, wil niets liever dan jou en mijn leven vullen tot zijn eer. Maar het zijn jij en ik die het tegenhouden, die het moeilijk maken en ingewikkeld maken. Het zit er zomaar weer in, dat stukje ongehoorzaamheid, dat klompje hoogmoed of dat kleine steentje met begeerte. Weet je, en dan kun je met tranen in je ogen zingen, vul mij opnieuw, stort uw geest over me uit. Maar als we niet bereid zijn om schoon schip te maken, nou stop dan maar met zingen, heb ik tegen mezelf gezegd. En dat is de wedstrijd waar ik in het begin over sprak. Dat is binnenkomen op die rembaan en dat is beseffen dat je, en dat is misschien soms om moedeloos van te worden, maar zo is het wel. Dat is weten, ik ga nu lopen en ik ben een leven lang bezig om af te leggen. Wat ook Hebreeën zegt, hè? Leg dan af alles wat je in de weg staat. Weg ermee. Toen onze eerste tweeling geboren werd, Talita en Rachel, ze waren een paar jaar oud, ik denk 4 of zo, 3. Ze hadden allebei een mooie pop. Maar er hoorde natuurlijk een poppenwagen bij. En toen zeiden mijn vrouw en ik, we kopen een mooie poppenwagen. Nou, we hadden niet zo heel veel geld. Maar voor je kinderen heb je alles over. We hadden een hele mooie rieten poppenwagen gekocht. Met van dit mooie stof erin. En mijn vrouw had van dezelfde stof een dekentje gemaakt. Mooi ingepakt. Zulke mooie meisjes, van die mooie blonde krulletjes. Prachtig, nog steeds. Maar ze lopen niet met de poppenwagen. Maar toen ze 's morgens wakker werden en beneden, ja, wij waren als ouders zo blij dat we dat cadeau konden geven. En ze kwamen naar beneden rennen, ze zagen dat grote ingepakte ding en ze scheurden hem open. Nou, wat verwacht je dan als ouders? Dan verwacht je natuurlijk dat je dochtertjes de pop pakken en dan de deken heel voorzichtig weghalen. Die pop er heel voorzichtig in leggen, nog even aaien over het bolletje en dan dat zelfgemaakte dekentje eroverheen en dan als echte moedertjes door de kamer heen gaan lopen. Ja, dat is toch je droom. Maar wat gebeurde? De pop die legden wij erin als voorbeeld van kijk, zo moet het. Maar Talita en Rachel, ze pakten allebei los van elkaar het beentje van de pop en ze slingerden de pop weg. Niet voorzichtig, maar echt flat. En ze begonnen uit alle speelgoeddozen, alle kisten die ze hadden, allerlei dingen te pakken. En ze vulden daar de poppenwagen mee. Er gingen blokken in, er ging Duplo in. Er gingen, nou, alles wat er niet in hoort, ging in die poppenwagen. En ze gingen als echte volleerde vrachtwagenchauffeurs. Gingen ze door de kamer heen, weer een droom vervlogen. In een mum van tijd was die poppenwagen veranderd in een vrachtwagen. En ze liep echt door de kamer achter elkaar aan als vrachtwagenchauffeurs. In een poppenwagen hoort een pop. In een handschoen hoort een hand. En in een mens hoort de geest van God. En als je die handschoen voor iets anders gebruikt, of die poppenwagen, dan zegt de Bijbel dat zonde. Dan mis je het doel waarvoor je gemaakt bent. En daarom maakt Paulus hier ook de vergelijking met wijn. Hij zegt, als je vol bent van wijn, hebt u het meegelezen? Als moet u nog even kijken in die tekst. Als je vol bent van wijn, dan ben je onder invloed. Zo zeggen we dat. Je bent onder invloed van alcohol. Die alcohol laat je dingen doen die je uit jezelf niet zou doen. Je hebt vast wel eens meegemaakt, iemand die aangeschoten is of dronken is, die zegt dingen, die roept dingen, die beweert dingen die hij nooit zou doen op het moment dat die alcohol niet de baas over hem is. Nee, zegt Paulus, je moet niet vol zijn van wijn, waarin bandeloosheid is, maar je moet vol zijn van de geest. Je moet met andere woorden onder invloed zijn van de Heilige Geest. Zodat je ook dingen doet waar je van denkt, hè, ben ik dat? Zoals mensen dat ook hebben als ze wakker worden uit hun kater, dat ze zeggen, heb ik dat gedaan? Ben ik dat dan? Heb ik dat gezegd? Heb ik echt zo gezongen? Heb ik zo raar gelopen? Heb ik dat gedaan? Nou, dat is wat de Heilige Geest wil doen als hij in je komt. Dat je zo onder invloed komt, dat je dingen doet waar je misschien vroeger van dacht, dat ga ik nooit doen. Dat ga ik echt nooit doen. Als ik tot geloof kom, ga ik dit niet doen. Ik zal je een voorbeeld geven, omdat het meest praktisch is. Misschien pas eerder, want ik heb al zo vaak hier gesproken, mogen spreken. Als u mij 30 jaar geleden had gezegd dat ik hier zou staan om te spreken, had ik u midden in uw gezicht uitgelachen. Ik heb misschien al eens verteld dat ik stond in de PABO, was ik bezig met de opleiding voor een onderwijzer. En ik moest het verhaal van Esther vertellen met medestudenten om me heen. En het werd gefilmd, daar hing een camera in de hoek. En ik moest een stukje uit het boek Esther vertellen. Ik was zo zenuwachtig. Mijn mond was droog, alles plakte aan elkaar, mijn tong en mijn lippen. En ik had me echt goed voorbereid. Ik had me echt goed voorbereid. En ik mocht een klein stukje uit het boek Esther, een mooi stukje. Ik heb in 5 minuten het hele boek Esther verteld. En het sloeg echt helemaal nergens op. En toen ik mezelf terugzag op de camera, dat is toch helemaal vervelend. Dan ga je stuk voor stukje en dan wordt het stilgezet. En dan mogen studenten zeggen wat ze ervan vonden. Het enige wat je zag was de bovenkant van mijn hoofd, omdat ik niet durfde te kijken. En als ik nu hier sta, dan denk ik, dat is een bewijs dat God dingen kan doen die ik voor onmogelijk heb gehouden. En zo zijn er zoveel dingen die God kan doen door jouw leven heen, waar je misschien nu zelfs nog van denkt, ja, maar dat doet God vast door een ander heen. Misschien die arm om een schouder leggen van die buurvrouw die het nodig heeft. Of misschien iemand op straat die verdrietig is, aanspreken en misschien zeggen, mag ik met je bidden? Of misschien iets afgeven bij een ander die ziek is en misschien daardoor een gesprek krijgen. We wonen sinds kort op Texel en mijn vrouw wilde heel graag inburgeren. Nou, hoe doe je dat? Door te gaan werken. En ze gingen werken met een buurvrouwtje en ze gingen samen schoonmaken. Nou, niet de eerste keus van mevrouw, maar ze heeft het al gedaan. En er ontstond een vriendschap tussen die twee. Tussen de ene, eet Anneke mijn vrouw, en de andere ook Anneke. En Anneke zei, wat zou het geweldig zijn als ze mee zou gaan naar de kerk. Als ze iets van het geloof zou proeven. Maar ja, weet je, dat was een straat te ver. En dan ga je bidden en dan vraag je God, Heer, u kunt het onmogelijke doen. U kunt zelfs ons daarvoor gebruiken. Laat ons een wegwijzer zijn naar u. En 2 maanden geleden is ze voor eerst meegeweest in de kerk. Dat is toch geweldig? En vanmorgen zei ze, kan ik weer meerijden? En moest ze zeggen, ja, helaas, wij gaan naar Sliedrecht toe. Mijn vrouw is nu naar Zwijndrecht, naar haar zus. Maar het is toch geweldig dat mijn vrouw ze zo door bemoedigd dat ze dacht, ik heb nooit gedacht dat God zo in mij wilde werken. En God is daar blij mee, maar zelf word je er ook zo blij van als je voelt dat God je gebruikt. Dat is toch geweldig als je als handschoen in de la ligt en je voelt dat je opgepakt wordt, er een hand in je komt die iets met je doet. Daar word je toch zelf ook ontzettend blij van. En misschien heb je wel een verlangen in je hart, een gebed wat je al jaren bidt. Ik zou zo graag willen dat door de volheid van uw geest en mij dat zou gebeuren. Misschien ben je wel een beetje moe geworden om ervoor te bidden. Maar weet je, God, en ik ga het vanmorgen nog een keer zeggen, God kan het onmogelijke doen. En als ik aan u zou vragen, gelooft u dat God het onmogelijk kan doen? Dan zal iedereen die de Heer Jezus kent zeggen, ja, dat geloof ik. Maar als ik persoonlijk aan u vraag, kan God het onmogelijke doen door jou? Kan God het onmogelijke doen door jou? Dan wordt het toch een klein beetje anders. Maar durf je te geloven dat God het onmogelijk kan doen, wat voor jou onmogelijk lijkt, door jou heen? En dat kan iets heel kleins zijn. Het hoeft niet te betekenen dat je naar Azië gaat en dat heel China tot geloof komt door jouw prediking. Dat kan misschien betekenen dat je buurvrouw openkomt voor het evangelie. Of dat misschien iemand waar je lang voor gebeden hebt, wil weten wie de Heer Jezus is. Dat je een voorbeeld kunt zijn voor je kinderen of kleinkinderen in de manier waarop je leeft. Weet je, in de Bijbel staat ze zo vol met verhalen van onmogelijke dingen. Ja, je moet wel blind zijn als je die verhalen niet ziet. Al die verhalen in de tijd van de Heer Jezus laten zien dat onmogelijke dingen mogelijk worden omdat God erin komt. De man die bij de poort zat met zijn blinde ogen, het was onmogelijk dat hij kon zien. Maar als de Heer Jezus spreekt, gaan zijn ogen open en ziet hij zijn verlosser. Tegen de discipelen zegt hij, maak alle volken tot mijn discipelen. Ik zou gedacht hebben, ja Heer, ik wil alles voor u doen, maar dat is een beetje te veel gevraagd. Alle volken, maar ze gaan in geloof en zie wat God gedaan heeft. Dat zelfs in Sliedrecht zijn naam wordt geëerd en groot gemaakt. En mijn verlangen is dat je opnieuw, wat ik ook tegen de Heer Jezus heb gezegd en heel vaak zeg, Heer, ik wil zo graag die handschoen zijn. En ik wil mijn leven doorzoeken en ik wil het door uw genade uitleveren. Heer, ik wil zo graag gevuld zijn met u. Heer, wilt u in mijn leven werken, dat mijn leven zin heeft. Dat ik aan het eind van mijn leven terugkijk en in hoef te denken van, ja, waar heb ik nu eigenlijk voor geleefd? Maar dat je kan zeggen, Heer, met vallen en opstaan, met zweten en zwoegen, met tranen en lachen. Maar ik heb geprobeerd oprecht om u de plek te geven die u toekomt. En God kan met zoiets kleins, zoiets groots doen. Hij kan met kleine visjes en kleine broodjes een menigte voeden. Weet je, en als God ruimte krijgt in je leven, dan gaat God dingen doen. Als God de ruimte krijgt in je leven, dan gebeurd is, dan kan het niet anders. Want waar het leven is, daar moet het leven zich laten zien. Waar de kracht van God is, daar gebeuren dingen. En soms raak je dat kwijt in de sleur van het leven. Het is goed om dat af te stoffen en dat uit te spreken naar God. En te zeggen, maar dan wil ik ook het middel zijn in uw handen. Het is mooi als je enthousiast wordt. Dus er was een vrouw in onze vorige gemeente, ver in de 90. En als ze binnenkwam, dan straalde de Heer Jezus van haar af. En soms zie je van die mensen, die zijn helemaal als het ware ingezakt. Die geloven best dat ze leven met de Heer God, maar daar zie je zo weinig van. Maar in die vrouw was zoveel enthousiasme dat ik dat dacht, ja, dat zou het moeten zijn. Dat zo vol zijn van wie hij is. Dat woord enthousiast, dat is ook een christelijk woord, hè. Antheos, daar komt het woord vandaan, betekent in God zijn. Als je in God bent en als God in jou is, ja, dan word je vanzelf enthousiast. En dat kan als jij uitlevert, als jij bereid bent je leeg te maken, dan komt hij en hij vult je. En dan gaat hij dingen aan je laten zien die hij door jou heen wil doen. En een van de eerste dingen die je gaat doen is wat vers 19 zegt. Dan ga je beginnen met onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen te zingen voor de Heer, hem te loven. Ja, dat is het eerste wat spontaan. Dan zeg je niet, oh ja, ik moet nog eventjes wat doen. Maar dan wil je niet, anders ben je zo enthousiast, dan ga je zingen. Dat is het eerste wat er gebeurde toen de gemeente vervuld werd op de Pinksterdag. Dan gaan ze God groot maken. In andere talen gaan ze Gods naam verheerlijken en prijzen. Nou, dat bid ik echt toe. Dat God die ruimte krijgt. En deze gemeente daarin zo zegent. Zullen we samen daarvoor bidden? Ja, Heer, makkelijk gezegd, maar wel een proces van een leven lang. En toch, Heer, als ik tegen mezelf morgen weer zeg en uw Bijbel, uw woord leest, dan denk ik, ja, maar dat is de weg die we moeten gaan. We lopen op die rembaan en u wilt ons vullen. Maar Heer, we moeten bereid zijn om alles los te laten en alles prijs te geven voor u. En des te meer wij doen, en ook dat doet u door uw kracht, als we daarom vragen, Heer, des te meer kunt u ons leven gebruiken. En ik bid zo, Heer, dat er steeds meer getuigenissen zullen zijn voor uw troon, die laten zien dat het waar is. Dat als we voor u staan, dat we niet met lege handen staan, maar dat er dingen zijn veranderd doordat we hier op aarde waren. Omdat u als hand in ons hebt kunnen werken en mensen hebt kunnen bemoedigen, herstellen, tot u trekken. Heer, we geloven dat het onmogelijk aan u gevraagd kan worden. En dat we ook mogen zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mij, vul mij, zend mij. In Jezus' naam. Amen.